Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 25, het vierde vers. S Heren, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4. Gemeente, uit Gods woord zal ons opnieuw gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24ste hoofdstuk, nu de versen 13 tot en met 35. Dus Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Maar vooraf lezen we artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de erfzonde.
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk als een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Lezen we nu Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samenspraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit dat gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en ze kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 tezamen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Psalm 77, vers 3, 5 en 6. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang, de diaconale collect, is bestemd voor het deputaatschap bijzondere noden ten behoeve van de vervolgde kerk. En daarna voor de kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegen u en uw gaven, terwijl wij zingen, Psalm 77, vers 3. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Vers 5, zou de Heer zijn gunst genoten. En vers 6, zou God zijn gena vergeten. 3, 5 en 6 uit 77. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond het woord bedienen uit Lucas 24. Opnieuw uit dat hoofdstuk en nu het 32e vers. Als uitgangspunt en ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Gemeente, deze tekst en het verband van de tekst spreekt ons van Jezus en de Emmausgangers. Want zo staan die mannen bekend, de Emmausgangers. Ze zijn op weg naar Emmaus. Jezus en de Emmausgangers, en dan zien we Jezus als de opzoekende herder. Vers 13 tot en met 16. Als de onderwijzende profeet, vers 17 tot en met 27... En als de zich openbarende levensvorst, vers 28 tot 35. Dus Jezus en de Emmausgangers, als de opzoekende herder, als de onderwijzende profeet, als de zich openbarende levensvorst. En zie, Lucas gaat verder met schrijven. Hij beschrijft de gebeurtenissen op die eerste paasdag. Op die paaszondag, als Jezus uit de doden is opgestaan. En Lucas heeft het vooral over de onderwijzing. Het onderwijs dat er mag komen. Het onderwijs aan de vrouwen. We hoorden het vanmorgen, de morgen van de Pasen. Onderwijs aan de Emmausgangers. In ons tekstgedeelte 13 tot 35 op de middag van de Pasen. En daarna nog de onderwijzing aan de discipelen, achter de gesloten deuren, zo in het vervolg van hoofdstuk 24. Dus onderwijzing in de morgen, in de middag en in de avond. De vrouwen, de Emmausgangers en de discipelen, voor hen worden de schriften geopend. En wordt het woord in herinnering gebracht, indachtmakende genade. En wordt dat woord ontsloten en wil die opgestane zaligmaker zich openbaren? Bij Lucas 24 hoorde ik eens iemand zeggen, jongens en meisjes, even ook voor jullie duidelijk, hoort de letter O van open. En nu hebben we eigenlijk al een paar keer gehoord over open. Een open graf. En die vrouwen kregen open oren. En straks zullen we horen hier bij de Emmausgangers, de schriften gaan open, Gods woord gaat open. En de ogen gaan open. En bij de discipelen lezen we dat hun verstand geopend wordt. Open. Lucas 24 is het hoofdstuk van open. Eerst dicht en dan open. En dan mag jij nu ook om vragen, jullie, u, wij, samen, om geopende oren, geopende ogen, geopende schriften, een geopend verstand en dat alles vanuit het open graf. Want de Heere gaat door, ook nu wordt in zijn naam nog gepredikt, bekering en vergeving der zonden, vers 47, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En zie, twee van hen. Weet je het nog, jongens en meisjes, Lucas is zo'n kunstschilder. Met zo'n fijne penseel schildert hij zo die kleine trekjes. Zie twee van hen. En dan laat de Heilige Geest het licht vallen op twee mensen. Dat zijn mensen uit de bredere kring van de discipelen. Dan moeten we niet aan de elfen denken, de elf discipelen die nog overgebleven zijn. Het gaat hier dus niet om Johannes, Jacobus of Nathanael of een van de andere discipelen, de elf discipelen. Nee, dit is een wat bredere kring van discipelen, want de Heere had natuurlijk nog meer discipelen. Zijn 12 discipelen die hij uitverkoren had om altijd bij hem te zijn, maar daarnaast waren nog andere kinderen van God. Je zou kunnen zeggen discipelen en discipelinnen die ook wel in het gevolg of dikwijls in het gevolg van de Heere Jezus waren. Cleopas, zo heet die ene. In vers 18 lezen we zijn naam. Dat is de bekende, die wordt meer genoemd in de Bijbel. De man van een zekere Maria, Johannes 19, vers 25. Sommigen zeggen dat deze Cleopas de broer van Jozef was. Dus dan zou hij een oom geweest zijn van de Heere Jezus. We laten dat verder maar rusten. Cleopas, maar zijn naam is bekend. Die andere, we weten niet wie hij was. Twee van hen. Twee van de discipelen, de ene wiens naam was Cleopas en die andere, hoe heet hij? Ja, natuurlijk heeft die man ook een naam gehad, maar de Heilige Geest achtte het niet nodig om de naam van die man te noemen. Je zou zeggen, die man die blijft wat in de schaduw. En dat is nu tegelijkertijd zo'n les. Cleopas. En laten we hem maar de vriend van Cleopas noemen. Cleopas wat meer op de voorgrond. Die vriend wat meer naar de achtergrond. Het gaat er ook niet om dat wij de bekendste zijn. Want nu heeft de Heere onder zijn volk mensen die zijn bekend. We weten wie ze zijn. Soms weten we hun namen na veel eeuwen nog, kinderen van God. Maar er zijn ook heel veel kinderen van God. Hun naam zijn we al lang vergeten. Of die zijn misschien hier in deze wereld niet eens zo naar voren gekomen. En toch, het waren oprechte kinderen van God, verbonden aan de Heere en aan de Heere Jezus Christus. En dan is er zo'n bekend gezegde, ik hoef niet vooraan te staan, als ik dan maar mee mag gaan. Het gaat er niet om onze naam, of dat wij heel bekend zijn. Maar als we nu maar verbonden mogen zijn, net als Cleopas en die naamloze vriend. Ze reizen naar Emmaus. Dat is een plaats, een vlek staat er. En dat betekent gewoon een dorpje. Eigenlijk maar een gehucht, een paar huizen. 60 stadien van Jeruzalem. Dat is ongeveer 11 kilometer geweest. Dus hoe lang loop je over 11 kilometer? 2,5 uur? Zoiets. Het moet een prachtige tocht geweest zijn. Want als je dan door de westpoort, de westelijke poort van Jeruzalem, zo die weg inslaat naar het westen, dan kom je langs die bekende plaatsen, bijvoorbeeld Mispa, waar Samuel die steen heeft opgericht, Eben Haezer. En dan kom je uiteindelijk zo richting Emmaus door een prachtig heuvelachtig landschap en daarna door een vruchtbaar dal met olijfbomen en vijgenbomen en wijngaarden. Een prachtige wandeling. En dan zeker in die tijd van het jaar, in deze tijd van het jaar waarin de natuur in Israël eigenlijk op zijn mooist is. Maar die mannen die letten daar helemaal niet op. Die mannen zijn in een diep gesprek gewikkeld. Weet je wat die mannen zijn? Wie die mannen zijn? Je zou ze kunnen vergelijken met verstrooide schapen. Zonder herder. Hoe is het in het hart van die mannen? We zouden kunnen zeggen, Cleopas en zijn vriend, ze vrezen God. Die mannen die kennen iets van hun schuld, van hun zonde. Ja, daar zijn ze zeker wel aan ontdekt. En ze hebben een band met de zaligmaker. Ze zijn met liefdebanden aan de zaligmaker Jezus verbonden. Maar hun herder is geslagen. En nu zijn ze alles kwijt. En ze lopen in het donker. En er zijn voor hen eigenlijk alleen maar vastgelopen wegen, doodgelopen wegen. En onopgeloste vragen. En daar spreken ze met elkaar over. Over al deze dingen die gebeurd waren, vers 14. In de achterliggende weken, en wat is er allemaal gebeurd? Nou, lees het maar in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, wat er in die achterliggende weken, maanden gebeurd is. Maar die laatste dagen, oh, wat is er veel gebeurd die laatste week. Een week geleden was het nog Hosanna, Hosanna, en ze spraken nog om Jezus koning te maken. Maar wat is er gebeurd? Het een na het ander, en zeker sinds donderdagavond. De Heere Jezus die in de nacht naar het Sanhedrin gevoerd is, en in de vroege morgen naar Gabbata, en daar des doods schuldig is verklaard, en vervolgens naar Golgotha is gebracht en na zijn kruisiging gestorven is en in het graf gelegd. En dan deze morgen van morgen, al die vreemde verhalen en geruchten. En zo lopen die mannen samen spreken en ondervragen, staat er in vers 15, de hele tijd, en ze zijn er zo vol van. Verstrooide schapen en de herder uit het oog. Dit zijn nu kinderen des lichts, kinderen van het licht die in de duisternis wandelen. U hebt dat boekje van Philpot misschien ook wel in de boekenkast staan. Dat is een preek over Jesaja 50. Daar staat boven kinderen des lichts, nee, erfgenamen des hemels wandelend in de duisternis. Erfgenamen van de hemel die wandelen in de duisternis. Daar gaat het over in die preek. En je zou eigenlijk van Kleopas en zijn vriend ook kunnen zeggen, dat zijn nu erfgenamen van de hemel, maar ze wandelen in de duisternis. Het omgekeerde kan natuurlijk ook waar zijn. Daar wijst Philpot op in die preek, dat even terzijde, erfgenamen van de hel die in het licht wandelen. Dat is een ernstige waarschuwing. Maar we hebben het nu over die erfgenamen van de hemel die wandelen in de duisternis. Die mensen zijn verbonden aan de herder. Dat blijkt wel, aan Jezus. En die mensen zijn ook verbonden aan elkaar. Die zijn één in geloof, één in hoop, één in liefde. Maar ook één in strijd en in gemis. En in onmogelijkheid. Dit zijn de armen van Sion. En die armen, die herkennen elkaar. Die verstaan elkaar. Mag je misschien zo een vriend hebben of een vriendin, met wie je alles mag delen, ook geestelijk. Eén in geloof, in hoop, in liefde. Maar ook in strijd en in gemis en in onmogelijkheid. Dat is groot als een mens zo iemand mag hebben, of enkele. Dat is rijk als je dat zo mag hebben. En dan zul je het wel ervaren, je kunt de vragen wel met elkaar delen. Maar je kunt die vragen voor jezelf en voor de ander niet oplossen. Dat kan er maar één. Dat kan de herder. En nu is de herder geslagen, de schapen zijn verstrooid, maar de herder zal zijn hand tot de kleinen wenden. En groot zijn Kleopas en zijn vriend niet meer. Zij horen werkelijk bij de kleinen, tot wie de hand van de herder wordt gewend. En het geschiedde, daar komt die herder. Vers 15, daar komt de Heere Jezus, die gaat hen opzoeken, de opzoekende herder, ons eerste punt, onverwacht. Komt hij bij hen? En dan staat er, en hij gaat met hen. Dat is de eerste verschijning die Lucas vermeldt, zeer uitvoerig. Lucas heeft er 23 versen voor nodig om dit heel uitgebreid, heel gedetailleerd ons te vertellen. Marcus, die doet het heel kort, die zegt alleen in Marcus 16 staat het, vers 12, en na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. kort en krachtig, zoals we dat van Marcus gewend zijn. Vaart in zijn evangelie. Lucas gedetailleerd. Heel gedetailleerd hier en heel rijk beschreven deze verschijning van Jezus en de Emmausgangers. En dan alle nadruk gemeente op zoeken en onderwijzen en openbaren van Jezus. Hij is de getrouwe herder en het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Hij is in alles en in allen de eerste. Niet Kleopas en zijn vriend zoeken Jezus op, maar Jezus zoekt Kleopas en zijn vriend die verdwaalde schapen op. En zijn middelaarswerk is er voor hen. En hij blijft verborgen. Kijk maar even mee, gemeente, vers 16. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Er staat een heel wonderlijk woord in het Grieks. Hun ogen werden vastgehouden. Hun ogen werden tegengehouden. Hun ogen werden weerhouden, zodat ze hem niet kennen. Kanttekening 16 schrijft daarbij door Christus macht. Hoe kan dat dan? De Heere Jezus komt toch en dat ze hem dan niet kennen? Ja, hun ogen worden vastgehouden. Mag ik het zo eens zeggen? Jongens en meisjes, dan begrijpen jullie het ook wel. De Heere legt eigenlijk zijn hand op de ogen van die mannen. En als je je hand voor je ogen houdt, dan zie je niets. En die mensen, die zien wel hun omgeving. En die zien wel die vreemdeling naast hen komen lopen, die wandelaar. Maar toch zijn hun ogen gesloten. Waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom groet de Heere Jezus hen niet direct en openbaart hij zich niet direct en zegt hij, mannen, ik ben het. Vrees niet. Dat doet de Heere Jezus met een bedoeling. Hij wil hen onderwijzen en funderen in de schriften. En daarna wil hij zichzelf pas openbaren. Dat is zijn weg, zijn wijze met deze Emmausgangers. Want hij doet alles op zijn tijd en op zijn wijze. Wat een wonderlijke leiding van die herder. Hij houdt hun ogen gesloten. Hij sluit hun ogen en wie zal ze dan openen? Weet u wat we hier zien? Die zaligmaker die moet ons geopenbaard worden. Voor het eerst en opnieuw. En er zijn mensen in de kerk en thuis die begrijpen dat heel goed. Dat zijn mensen in de kerk en thuis die weten wat gesloten ogen zijn. Dan hoor je over Jezus spreken. En dan mag dat allemaal rijk zijn. Maar hun ogen zijn zo gesloten. Ze zien het niet. En ze merken het niet op. Hun ogen moeten geopend worden. De Heere moet ons ogen geven om te zien. Ook op Jezus te zien. Ook weer opnieuw op Jezus te zien. We zijn zo diep afhankelijk. Want anders worden ook onze ogen gehouden dat we hem niet kennen. Een gemeente, dat is toch geestelijk een hele verstaanbare gang. We kunnen dat soms horen en toch dat het niet tot ons doordringt, dat we het niet zien. En op een ander moment dat het zo ineens open mag vallen. En u heeft de Heere macht over blinde ogen van mensen die tasten in het duister, die niet weten hoe te gaan. Als hij opent, wie zal dan sluiten? Niemand. En dan wordt dat wonder straks zo groot voor deze Emmausgangers. We gaan naar ons tweede punt. Als de Jezus en de Emmausgangers, niet alleen als de opzoekende herder, maar ook als de onderwijzende profeet. Vers 17 tot en met 27, dat hoort bij ons tweede punt. En hij zeide tot hen, Gemeente, de Heere Jezus is ook de onderwijzende profeet. En dat hij een profeet is, een leraar, een onderwijzer, dat blijkt hier wel. In zijn vragen, in zijn luisteren, in zijn bestraffen, in zijn verklaren, in zijn funderen. En gemeente, wat gaat hij dan eerst doen? En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom zijt gij zo droevig? Waarom ziet gij zo droevig? Hij gaat in op hun woorden. Hij hoort waar ze over bezig zijn. Waarover zijn jullie aan het praten, mannen? En hij ziet ook hun gezichten. Hij ziet dat ze zo droevig kijken. We zeggen wel eens, de ogen zijn de spiegels van de ziel. En hij peilt hun droefheid. Dit is nu een echte herder, die zijn schapen kent. En wat spreekt hij hier? Vriendelijke woorden, zegt Matthew Henry. We hebben het wel eens over een pastoraal gesprek, gemeente. En dan worden we als ambtsdragers toegeroepen om herderlijke gesprekken met u als gemeenteleden te voeren. Wat kunnen we hier ook als ambtsdragers veel van dit gesprek van de Heere Jezus met die mannen leren? Wat doet de Heere Jezus nu? Eerst merkt hij op wie er naast hem lopen. Hij luistert naar hen. Hij kijkt naar hen. En op dat wat stugge antwoord van Kleopas, want dat is het toch eigenlijk wel, vers 18. En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Oh, niet eens zo'n heel vriendelijk antwoord. Je kunt het eigenlijk ook wel begrijpen, toch? Als je nu twee geestelijke vrienden die daar een gesprek verwikkeld zijn. En daar komt dan een derde bij. Ze hebben natuurlijk gedacht, toe man, loop toch even door. Loop toch even door. Die kunnen we er nu eigenlijk niet bij gebruiken. Maar die vreemdeling, die gaat het hart uithalen. En hij zeide tot hen, welke? Dat weet die meester, die leraar, wel heel treffend te doen. Wie is een leraar gelijk hij? Wie is er een herder gelijk hij? De grootste pastor, om het zomaar eens met eerbied te zeggen. Wat een trouw, hè? Hij keert zich niet af van zijn kinderen. Hij vraagt. En hij vraagt verder. Hij vraagt door welke. Begrijpt u nu, gemeente, waarom we met Psalm 25 vers 4 zijn begonnen? Onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Hij wordt niet moe. En zijn liefde. Hij peilt de nood van die leerlingen. Hij weet het. Hij ziet het. Hij hoort het. Hij weet waar het om te doen is, maar hij lokt het uit om het ook aan hem te vertellen. En dan gaan ze tegen hem zeggen. En ze zeiden tot hem. Dan gaan ze tegen hem zeggen, hè, vers 19, en ze zeiden tot hem. Jezus gaat het hart uithalen en Kleopas gaat zijn hart uitstorten en zijn vriend. En dan komt er een stortvloed van woorden. Dan gaan ze zich als het ware helemaal leeg spreken. En hier staan er 6 versen, maar liefst 6 versen, wat Kleopas allemaal heeft gezegd en die vriend. En zo wonderlijk, dan gaat het zomaar vanzelf. De Heere Jezus zegt welke. En dan gaan ze vertellen. En het lijkt wel alsof het helemaal vanzelf gaat. En Jezus luistert. Jezus zegt eerst bijna niets, alleen maar welke. Weet je wat Calvijn zegt, gemeente? Zo halen ze hier hem als onderwijzer naar zich toe. Ze halen hem als onderwijzer naar zich toe. Dan zegt de Heere Jezus welke. En dan gaan ze het hart uitstorten. En dan gaat de Heere Jezus straks onderwijs geven. En dan blijkt het hoe het in het leven van die mannen is. Dan lopen ze in hun gemis. Dan lopen ze in hun ellende. Dan zijn ze dwalende schapen. Maar als dan hun mond open gaat, dan weet je toch waar hun hart ligt. En waar ligt nu het hart? Waar ligt nu het hart van die mannen? Hun hart ligt bij Jezus. Want hij is hun liefste geworden. Want dan staat er in vers 19, ja, zijn liefde tot hem. Want dan staat er, de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Het gaat niet over die olijfbomen. Het gaat niet over die vijgenbomen. Het gaat niet over die wijngaarden. Het gaat niet over Mispa of wat het dan ook is wat ze onderweg zien. Maar het gaat over de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Om hem gaat het. Hem hebben ze lief. En hem zijn ze kwijt. Hem zijn ze uit het oog verloren. En als ze Jezus kwijt zijn, dan zijn ze alles kwijt. Begrijp je daar iets van? Of begrijp je daar nu helemaal niks van? Dan is er ook zo'n hoogachting voor hem, vers 19. Dan zeggen ze, een profeet krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En dan is er zo'n droefheid om hem, want vers 20, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En dan is er zo'n nood om hem, vers 21, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, maar ja, het is nu heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Het is afgesneden, het is verloren, het is kwijt. We hoopten dat hij de verlosser was. Maar het is nu al de derde dag. En de derde dag was onder Israël een hele belangrijke dag. Op de derde dag kwam er vaak de verlossing. Maar het is nu al de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Er is geen verwachting meer. Het is afgelopen, het is verloren, het is kwijt. En wat een verwarring is er om hem, vers 22. Ja, wel wat geruchten van vrouwen. En sommige vrouwen hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen bij dat graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen ze en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hebben, die zeggen dat hij leeft. En ook anderen die zijn bij het graf geweest, maar hem zagen ze niet. O, hoe moet het toch? En dat is hun zorg. Hem zagen ze niet, Jezus kwijt, Jezus uit het oog. Is het misschien zo in ons leven? Die mensen kunnen zonder Jezus niet meer verder. Als de Heere je in je leven komt, dan kom je in het gemis terecht. Gods gemis. Je gaat God zoeken. Bij dagen en bij nachten. Psalm 63 vanmorgen nog aangehaald. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een dal dor en mat zonder water. Als de Heere verder gaat werken, komt er ook een Christus gemis. Waarom? Omdat je ziet, er is een breuk tussen God en mij. En die moet overbrugd worden. En als je dan eens iets van Jezus mag horen. Maar ik ken hem niet. En is hij nu ook voor mij degene die de prijs betaalt en de verlossing aanbrengt. Dan komt er zo een Jezus, een Christus gemis. Die mannen die lopen hier in de geestelijke nood van hun leven. Die kennen wat Groene Wegen heeft gezongen, later heeft gedicht. Ach, wat zoudt gij mij toch geven. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kennen we daar iets van? Naar die grote levensvorst, mijn ziel gedurig dorst. En dan er zo buiten staan. En zo ellendig en arm en ongelukkig in jezelf. Maar toch die dorst, niet alleen naar God, maar die dorst naar de Heere Jezus Christus. En hij zeide tot hen. Dan gaat die leraar iets zeggen. Die onderwijzende profeet, vers 25. En dat is eigenlijk bestraffend onderwijs. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Onverstandigen en tragen van hart. Onverstandigen, wat zijn dat voor mensen? Onverstandigen, dat zijn onkundigen, onwetenden, die weten de weg niet. Onverstandigen, die hebben nog zo weinig inzicht. En tragen van hart, als je traag bent, dan ben je langzaam. Langzamen van hart om te geloven. Tragen van hart om te geloven. Waarom? Omdat je niet geloofd hebt al hetgeen geschreven is in de profeten. Al hetgeen dat door de profeten gesproken is, al hetgeen. Natuurlijk, sommige dingen die de profeten gesproken hebben, ja, die hebben ze wel aangenomen, Cleopas en zijn vriend. Vooral die dingen die er in de profeten gezegd zijn en gesproken zijn door de profeten, als het gaat over dat koninkrijk en over de Messias en een opgaande weg. Ja, natuurlijk, dat hij de Messias zal zijn, daar hadden ze al een hele voorstelling van gemaakt. Hij, koning, het ging een week geleden zo goed. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de koning Israëls. En ze zaten al eigenlijk over de beste plaatsen in dat koninkrijk na te denken. En nu gestorven aan het kruis. Onverstandigen, tragen van hart. Je hebt niet gelet op al hetgeen gesproken is door de profeten. Niet gelet op die priesterlijke onderwijzingen van de profeet Christus. Calvijn zegt, als had hij tot blokken en stenen gesproken. Nou, als je tot een blok gaat, tegen een blok gaat praten en tegen een steen gaat praten, ja, die steen, dat blok zegt niks terug. Calvijn zegt, zo was nu eigenlijk ook bij die discipelen, ook bij Cleopas. De Heere Jezus had wel gesproken over, ja, ik moet lijden en sterven en opstaan, maar het was net alsof de Heere Jezus het tot blokken en stenen had gesproken. Ze merkten het niet op. Herkent u er iets van? Zo is het soms toch ook in het leven van Gods kinderen. Alsof het tot blokken en stenen wordt gesproken. Je ziet het, maar je doorgrondt het niet. Moest de Christus 26 niet deze dingen lijden? En alzo zijn heerlijkheid ingaan? Moest, dat is weer dat woordje van Lucas, moest. We zagen het vanmorgen in vers 7, moet, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden. En hier weer moeten. Dat is moeten vanwege Gods raad. Moeten vanwege Gods recht. Dat is het moeten van de Vader, dat moet van de Vader. Hij moet al deze dingen lijden. En zo moet hij tot zijn heerlijkheid ingaan. Dat is dat moeten ook van de Zoon, dat is dat willen ook van de Zoon. Dat is alles naar de bepaalde raad en de voorkennis van God. Dat is alles naar dat welbehagen van God. Hij moet die weg gaan om zijn kinderen te bevrijden. Om Cleopas en zijn vriend en die discipelen en die vrouwen en al Gods kinderen van alle tijden en van alle plaatsen te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Daarom moest hij lijden en zo door de weg van het lijden tot zijn heerlijkheid ingaan. En dan gaat die onderwijzer, dan gaat die leraar, die meester, Jezus Christus, beginnen bij Mozes. En dan vervolgens in al de profeten gaat hij zeggen en uitleggen. in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Dan gaat hij met Cleopas en met zijn vriend de schriften door. Dan gaat Christus, die hoogste profeet en leraar, met zijn leerlingen naar de schrift. Dan gaat hij voor hen de schriften openen op de weg. Dan gaat hij zijn leerlingen funderen in de heilige schriften. Daar is toch over hem gesproken in die heilige schriften. En dan gaat Christus het licht op zichzelf laten vallen in de schriften, in de Bijbel. Dat Hebreeuwse Oude Testament, hè, dat was de wet en de profeten. En je leest later in dit hoofdstuk de psalmen. Dat is de driedeling van het Oude Testament bij de Hebreeën. De wet, de boeken van Mozes, de profeten, de vroege profeten en de late profeten. En dan de psalmen of de geschriften waarvan de psalmen het belangrijkste deel is. Dat zijn de overige boeken van het Oude Testament. En nu gaat de Heere Jezus die schriften openen. En wie kan u beter die schriften openen dan de Heere Jezus Christus, die opgestane levensvorst? Dan zegt die mannen, heb je dat nu nog nooit gelezen? Dan gaat hij naar de wet. Dan gaat hij naar dat tweede deel, de profeten. En dan zal hij dat derde deel, de geschriften, er zeker bijgenomen hebben. En dan zegt die mannen, zo moest ik toch lijden. Zo moest ik toch tot mijn heerlijkheid ingaan. Staat dat dan niet in de wet? Lees je dan niet in het eerste boek van de wet, Genesis? En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zult het te verzenen vermorzelen. Gaat het dan niet over het zaad Christus? En als dan Jacob op zijn sterfbed uitroept, de scepter zal van Juda niet wijken, de wetgever niet van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, is hij niet die grote Silo, die rustaanbrenger? Heeft Mozes niet gesproken, een profeet uit het midden van uw broederen als mij, zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen? Staat dat dan niet in de wet en in de profeten? Heeft Jesaja niet geprofeteerd, zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam Immanuel heten? Is hij niet het rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï, een scheut uit zijn wortelen dat vrucht voort zal brengen? Is datzelfde rijsje niet de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken en zijn rust zal heerlijk zijn? Is hij niet de lijdende knecht waarvan Jesaja zegt, hij is als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open? Heeft Jeremia niet gezegd, en dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere, onze gerechtigheid? Is hij niet Messias de vorst, waar de profeet Daniel van gesproken heeft in de ballingschap, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over de heilige stad, om die ongerechtigheid te verzoenen, om die eeuwige gerechtigheid aan te brengen in die vorst, in die Messias? O mannen, zijn daar in de psalmen en in die geschriften dan geen aanwijzingen dat Christus door lijden tot heerlijkheid moet gaan? Heeft Psalm 40 niet gezongen, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven die komende middelaar? Is hij niet die lijdende middelaar waar David van gezongen heeft, en ik ben een worm in 22 en geen man, maar tegelijkertijd ook geprofeteerd heeft in 132, de zoon van David, van de vrucht uw buik zal ik op uw troon zetten? Is hij niet de steen die de bouwlieden wel verworpen hebben, maar na Psalm 118 tot een hoofd des hoeks is geworden? Is hij niet de verheerlijkte middelaar waar David van zegt in Psalm 110, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand? O mannen, dan moest ik toch door lijden tot Heer, dan moest Christus toch door lijden tot zijn heerlijkheid ingaan. Daar is de Bijbel toch vol van. Daar staat toch in de wet, daar staat toch in de profeten, daar staat toch in de geschriften. En zo zijn die mannen aan het luisteren naar dat onderwijs van die hoogste profeet en leraar, die verborgen raad en wil Gods aangaande hun verlossing hier op de weg naar Emmaus gaat openbaren.
En gemeente, dan gaan die harten van die mannen branden. Dat zullen ze straks zeggen, was ons hart niet brandende in ons. Als hij tot ons sprak en als hij ons op de weg de schriften opende. Hij zei hun harten branden en zij maar luisteren. Maar gemeente, ik dacht in de voorbereiding van de preek. Zal dat hart van Jezus niet hebben gebrand, nog veel meer hebben gebrand dan die harten van de Emmausgangers, om te spreken, om uit te leggen, wie is een leraar gelijk hij? O, hij heeft met die mannen de schriften doorwandeld, de wet en de profeten en de geschriften. Dat is nu zijn liefste werk, om te onderwijzen hen die dwalen, om ze te funderen in de schriften. O, daar is ook bestraffend onderwijs bij, onverstandigen, trage van hart. Maar niet om in je onverstand en in je traagheid te blijven, maar om dan te mogen onderwezen worden. En dan op de schriften gewezen te worden en in die schriften gefundeerd te worden. En om dan die brandende harten te mogen kennen. Christus, gemeente. Ik las het bij Matthew Henry. Christus is de ware schat die in de akker van het Oude Testament verborgen is. En nu gaat Christus die schat vanuit de akker van het Oude Testament opdiepen. Nu gaat Christus Christus verklaren. Begrijp je dat? Nu gaat Christus zichzelf verklaren vanuit het woord. En zo is nu de gang van Gods kinderen. Die worden door Christus geleid naar de schriften. En zo krijgen ze een vaste gang in het woord. En vanuit het woord, dan maakt God schriftuurlijke christenen geleid in het spoor van zijn woord. En dan moeten we maar vragen om opening in dat woord. En of datzelfde nu ook er in ons leven mag zijn. En ook meer mag zijn. Dat gefundeerd worden. Dat kennen van hem. En dat vervolgen te kennen van hem. We gaan ervan zingen. Voordat we naar ons derde punt nog gaan. Psalm 119 vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaar. En ze geeft verstand aan slechten. Wien het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. 119 vers 65. Jezus en de Emmausgangers, als de opzoekende herder, als de onderwijzende profeet,
En als de zich openbarende levensvorst, en ze kwamen, 28, nabij het vlek. Ik denk dat ze er zo geweest zijn. Want als Jezus met je spreekt, en als hij de schriften gaat openen, ach, dan is de tijd zo voorbij. En ja, dan zijn ze bijna thuis. En wat doet die vreemdeling dan? Dan doet hij net alsof hij verder gaat. Hij stelt die mannen eigenlijk hier op de proef. Maar je begrijpt wel, jongens en meisjes, wat die mannen gaan vragen. Als nu zo je hart uitgehaald wordt en je zo onderwezen wordt, dan zou je nog wel een poosje die man bij je willen hebben. Heb je dat ook wel eens? Dan vergeet je de tijd. Dan zit je niet op je horloge te kijken, ja, wanneer is het nu eindelijk eens amen? Dan kan er wel eens een tijd, en ik begrijp gemeente, er is overal een tijd van, hè, tuurlijk, anderhalf uur, vanzelfsprekend. Maar dan kan het wel eens zo zijn. Dan mag het zo goed zijn in de kerk. Dan zeg je, is het nu al 11 uur? Is het nu al 19:30? Ik wou dat nog een poosje langer duurde. Omdat de Heere gaat onderwijzen. En hier, gemeente, dan gaat het zo, hè, dwingen. Een heel sterk woord, dwingen. Je leest het ook bij Lydia, ze dwong ons. En ze smeken, blijf met ons, het is bij de avond, de dag is gedaald toe. Blijf de nacht maar over. Eigenlijk bidden ze hier om Immanuel. Immanuel, dat betekent God met ons. En hier vragen ze, om Immanuel, blijf met ons. Uw gunst, uw gemeenschap, uw onderwijs. En dan gaat de Heere op hun bidden in. Heilig dwingen, onheilig dwingen, dat is niet goed. Dan gaan we de Heere proberen in onze weg mee te krijgen. En dan moet de Heere eigenlijk met ons meegaan. Dwingen. Nee, maar heilig dwingen, dat mag. Dat doen die mensen hier, heilig dwingen. Het gaat om God, om Jezus. En gemeente, dan gebeurt het. En het geschiedde. Weer zo'n woord van Lucas in vers 30, en het geschiedde. En je voelt, hè, het gaat hier naar een climax. Het gaat hier naar een hoogtepunt. Daar zit Jezus aan en de Emmausgangers met hem. Hij met hen en zij met hem. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks, dan gaan ze eten. En dan wordt die gast, wordt ineens de gastheer. Want wat staat er? Als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het. Wat de Heer van het huis doet, dat doet deze vreemdeling. Hij neemt het brood. Hij vraagt een zegen. Hij breekt dat brood zoals de Vader dat bij iedere maaltijd doet. En ieder zo zijn deel geeft. En gemeente, dan komt het moment. Niet eerder, niet later. Dat de schellen van hun ogen vallen. En dat ze het gaat zien. Dan kan die meerdere van Jozef zich niet langer bedwingen. En dan haalt hij die blinddoek eigenlijk weg. En dan staat er zo heel eenvoudig, en ze kenden hem. En dan zien ze hem. En niet zomaar herkennen. Dat je zegt, oh, dat is nu de Heere Jezus. Wij kennen hem. Maar nu mogen ze hem zelfs. Nu mogen ze hem kennen zoals ze hem nog nooit hebben gekend. Zoals ze hem daarvoor niet hebben gekend. Nu mogen ze Jezus kennen in de kracht van zijn opstanding. Hij is de opgestane koning. En hij is dat ook voor hen. Hij is de toepasser van al de weldaden die hij verdiend heeft. Wat is het dan goed in Emmaus? Dan is er iets van de hemel op deze aarde. Want dan is er gemeenschap met God in de Heere Jezus Christus. En dan zou je wel willen dat het altijd zo bleef. Maar nee. En hij kwam weg uit hun gezicht. Dan zien ze hem niet meer. En zo geeft de Heere kennis van hem, van Christus, zoveel als hij wil geven aan zijn kinderen. Hier mogen ze Christus kennen, verder geleid worden, Christus kennen in de kracht van zijn opstanding. En weet je wat die mannen nu moeten gaan leren? Nu moeten ze gaan leren een gaande en een komende Jezus. Jezus die er even is, komt en dan weer gaat. Dat is ook een les. Dan moeten ze door het geloof leren leven. Dan moeten ze gaan leren, alvast zien we Jezus niet op dit moment. Hij is er wel. Dat betekent een andere gang in hun leven. En dan ga je uitzien naar het moment dat hij nooit meer wegkomt uit je gezicht. Dat zien ononderbroken is, zegt Matthew Henry. Straks, voor Gods kinderen. En dan gaan die mannen, ja, wat gaan ze nu eigenlijk doen? Dat begrijp je ook wel weer. Dan gaan ze weer terug. Zij opstaande terzelver u, ja, maar het is toch avond, ja, maar zouden ze dat nu niet willen vertellen? Als de Heere je nu wat gegeven heeft, dan wil je dat ook wel vertellen tegen degene die je lief zijn. En zeker die vrienden, die geestelijke vrienden. En dan keerden ze weder naar Jeruzalem. En dan vonden ze de 11 tezamen vergaderd. Die lange reis terug. En dan horen ze die boodschap al van verre. De Heere is waarlijk opgestaan. En Simon heeft hem ook gezien. Dan wordt het nog eens bevestigd. De Heere is waarlijk opgestaan. En dan gaan ze vertellen wat er op de weg gebeurd is. En hoe hij hun bekend geworden is in het breken des broods. En dan mogen hun lippen juichend gaan roemen. In psalmen hem gewijd. Want er is echt niets van die mannen bij. Het is alles van hem. Die opzoekende herder. Die onderwijzende profeet. En die zich openbarende levensvorst. Gemeente. Brandende hart. Is je hart wel eens gaan branden? Ons hart kan van alles branden, hè? Voor aardse dingen staat je hart soms in brand. Maar nu gaat het over deze dingen. Is je hart wel eens gaan branden, gemeente, onder de prediking? Omdat het ging over de dingen die in je hart omgaan. Maar vooral als de schriften geopend werden en ik op Jezus mocht zien en onderwijs van hem mocht krijgen. Vraag maar van zulke brandende harten en kinderen des Heren geopende ogen. En ze kenden hem. Ze mochten hem kennen, ze mochten hem nader leren kennen. Is er een opwas in de genade en in de kennis van die Heere en zaligmaker Jezus Christus? Vraag om nadere openbaringen, nadere verklaringen van Christus in uw hart, vanuit het woord. Of de Heere je in de schrift wil funderen, vanuit de wet, de profeten, de geschriften, het oude en ook het nieuwe testament. En straks. Hier is het nog. En hij kwam weg uit hun gezicht. Maar nu komt er straks, aan het einde van de pelgrimsreis, een moment. Dan gaat zo'n oude of jongere pelgrim sterven. En als dan hier de ogen dichtgaan, dan zullen ze mogen zien de koning in zijn schoonheid. En zij zullen een vergelegen land zien. En dan zal hij nooit meer wegkomen uit hun gezicht. En dan zullen ze hem altijd mogen zien, Jezus. Die getrouwe herder. Die opzoeker, die onderwijzende profeet. Die grote levensvorst.
En dan zal hij nooit meer wegkomen uit ons gezicht, maar dan zullen we hem zien, gelijk hij is. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Zegen uw woord van 3 keer in deze dag. En zou u ons morgenochtend in gezondheid hier weer terug willen brengen, om dan nog een keer naar uw woord te horen. Helpt u onze geliefde medebroeder, dominee van Ruitenburg, als hij hier uw woord mag bedienen. Maak de arbeid voor hem nog gemakkelijk. Help ons ook in de gemeente van Tolen. En zegen ons bij het van hier gaan. En mogen de dingen die ook in deze dagen hebben gehoord, meegaan in de overdenking. En dat het ons ook in de worsteling voor uw aangezicht mag brengen. Heb dank voor alles wat u schonk. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 71, vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen, is onze slotzang. En dan nog de afkondigingen morgen, tweede paasdag, hoop dominee C. van Ruitenburg voor ons voor te gaan in een dienst. Die begint om 9:30. Donderdagavond kerkenraad, aanvang 7:30. Volgende week zondag wordt er naar aanleiding van de morgendienst een preekbespreking gehouden. Voor alle jongeren vanaf 20 jaar, wij hopen jullie weer te ontmoeten. Dit zo de Heere willen wij leven. En de extra collecte voor de emerituskas heeft €3135 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank. Psalm 71, vers 17. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.